onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik vraag me af of de geluidsinstallatie het doet. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 118, vers 7 en vers 11. Dat de Heer Jezus is opgestaan, dat komt op uit het gepredikte en het gelezen evangeliewoord. Dus paasgeloof komt op uit de Bijbel en het rust op de Bijbel. Daarom zingen we na de wet van Psalm 119 vers 67. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Het 67ste vers van Psalm 119, na de wet.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we met elkaar en voor elkaar bidden om de werking van de geest, zodat het gehoorde en gelezen paasevangelie ook bij ons innerlijk leven op gang brengt en in stand houdt. Laten we samen bidden. Heren, we danken u voor deze prachtige zondagmorgen in het voorjaar. We werden al begroet door de zon. Op deze zondag gaat het niet om de zon, maar om de zoon. Uw zoon. Elke zondag herinnert aan hem. Dat uw zoon uit de dood is opgestaan. Wat is dat bijzonder, heren? Dat we als christelijke kerk wereldwijd, waar we ook samenkomen zondags, dat we elke werkweek mogen beginnen met een feestdag. Elke werkweek beginnen met een vrije dag. Elke werkweek beginnen met een rustdag. Om op verhaal te komen. Om het elke week weer te horen. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Wat hebben we dat nodig, Heere, om dat telkens weer te horen, want anders zouden we het niet geloven. We gaan af op wat we zien. En ook de achterliggende week hebben we gezien hoe machtig de dood is. We denken met name aan familie van Utrecht die in de achterliggende week aan het graf stond. Een geliefde in de aarde zag neerdalen. En daar bepaald werd bij de eindigheid van ons menselijk bestaan. Maar juist ook op de begraafplaats, bij het open graf, was er ook een open Bijbel. Die meldt dat de dood niet het allerlaatste is. En dat heeft alles met vandaag te maken, Pasen. Omdat u bent opgestaan uit de dood en de eersteling bent van een hele lange rij die volgt. Heere, wilt u familie van Utrecht ook vertroosten met het evangelie van de opgestane Christus? Dat niet het verlies van een geliefde het laatste is, maar dat uw woord hen optilt, hen vertroost en hen ondersteunt om dit verlies te kunnen dragen. Wat is het bijzonder, Heere, dat we op deze dag weer samenkomen als gemeente rondom het evangelie. Dat we het mogen horen dat u de dood de baas was. En dat ieder van ons, wie dan ook hier in de kerk meeluistert of thuis meeluistert en meekijkt, dat ieder van ons die nu zijn of haar hart mag verliezen aan de Heere Jezus en het ook zegt, Heere Jezus, tot wie kunnen we nou beter gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven, dat u ons ook laat delen in dat leven dat u hebt verworven. Ook als we zouden komen te sterven, als u nog niet terug bent gekomen. Maar dat het graf van ons als christen die in u ons sliep, dat dat graf niet het laatste is, maar het voorlaatste. Dat het graf van een christen toch eigenlijk niet anders is dan een slaapkamer, waar ons lichaam ligt te rusten totdat er geklopt wordt op de deur. En we zullen opstaan met een nieuw lichaam. Een lichaam dat zo heerlijk past bij de nieuwe werkelijkheid van dan. Heere, laat die boodschap bij ons vanmorgen naar binnen kruipen. En dat het ook wortel schiet. Dat we het geloven. Dat onze ogen ervoor open gaan. Dat we ons erover verwonderen. Heere, wat een werk hebt u aan ons. Zodat we op de toonhoogte komen van de paasjubel, wilt u ons vanmorgen bij de Open Bijbel naar die toonhoogte opleiden. U weet hoe we hier zitten, wat we bij ons hebben aan gedachten. Genoeg stoorzenders in ons hoofd, in ons hart. Maar u weet ons te vinden en ons te bereiken. Laten er woorden mogen landen. We vragen het u, Heere, niet omdat we daar recht op hebben, want we hebben in de spiegel van de wet gekeken en dan buigen we ons hoofd. Maar we zien in de spiegel van de wet, zien we er een achter ons staan die de wet heeft vervuld. Omdat hij de wet in zijn binnenste ingewand droeg. Uw Zoon, onze Heiland. Hoor ons omwille van hem, de eeuwig levende. Amen. De schriftlezing is vanmorgen ook de tekstlezing voor de woordbediening, gemeente. Zoals gezegd, lezen we uit Johannes 20... Johannes die deze woorden jaren later heeft opgeschreven nadat hij ook getuige is geweest van Het lege graf en de levende Christus. Wat Johannes hier heeft opgeschreven, dat wist hij ook op de allereerste paasdag nog niet. Wat heeft hij later geleerd? Dus als je het gelijk nog niet door hebt, dan ben je niet de eerste. Wat de betekenis van Pasen is. Johannes 20, vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus. En naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel. En ze kwamen bij het graf en die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover de schriftlezing. Al hadden ze nou Psalm 16 wat meer paraat gehad, dan hadden ze misschien eerder begrepen bij het open graf wat er aan de hand was. Psalm 16. We zingen daarvan vers 4 en vers 5. Het woord zal vanmorgen verkondigd worden, gemeente uit Johannes 20. Ik schrijf als thema boven de preek: ontwakend geloof in de opgestane Christus. Een streepje onder ontwakend. Ontwakend geloof in de opgestane Christus. Hoe ben jij vanochtend wakker geworden? Riep je moeder onderaan de trap: wakker worden, we gaan naar de kerk. Of liep de wekker af? Ging het allemaal wel erg snel voor jouw gevoel? Toen het wat te lang duurde, hoorde je moeder al de trap opkomen. Je kamer binnen, licht aan, rolgordijn omhoog, gelijk licht in de kamer. Je zat te knipperen met je ogen, lag je in bed. Ja, zo kan je wakker worden, hè? Veel te snel voor jouw idee. Bij u ging het misschien anders. Je had de wekker wel gezet, maar voordat de wekker afliep, had je hem al een klap gegeven. En in de verte hoorde je al een auto voorbij rijden. Wakker worden. Het kost soms tijd, hè? Je moet op gang komen. Gemeente, als we het Bijbelgedeelte van vanmorgen er nou eens bij nemen. En we stellen vanmorgen nou eens de vraag: en hoe drong het nou bij Maria en bij Petrus en bij Johannes door dat Jezus was opgestaan? Ik dacht, jongens en meisjes, moesten die mensen ook niet langzamerhand wakker worden? Zou je kunnen zeggen, gemeente, ik geef het maar eventjes ter overweging. Zou je kunnen zeggen, om te geloven dat Jezus van Nazareth, die gestorven was, dat hij ook is opgestaan, daar heb je tijd voor nodig. Dat moet bij jou, bij mij landen. Of zit u vanochtend in de kerk en zeg je: ja, dat Jezus leeft, dat is toch gewoon zo? Dat geloof je toch gewoon? Hoezo gewoon? En als jij dat nou zo gewoon gelooft, wat betekent dat dan voor jou? Heel concreet voor je leven. Welke impact heeft het nou bij jou dat jij zegt te geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood? Of, ik moet maar eventjes kijken waar je ergens zit in het verhaal. Of is dat bij ons gemeente, de opstanding van Jezus, dat dat een historisch feit is, net zoals de Tweede Wereldoorlog een historisch feit is? Geef je gedachten maar antwoord waar je ergens zit. Evangelist Johannes brengt ons vanmorgen in contact met drie mensen: Maria Magdalena en Petrus en Johannes. En als we nou eens een vergelijking maken vanmorgen, gemeente, zij, die drie en wij. Wat is het verschil tussen hun eerste paasdag en onze eerste paasdag nu? Wat is het verschil? Er zijn streken in deze wereldgemeente dat als het dan Pasen wordt, dan is het eerste woord wat ze tegen elkaar zeggen: de Heere is waarlijk opgestaan. Wij deden dat vanochtend wat anders met elkaar. Hier in de kerk, maar misschien ook al thuis, dat u zegt: nou, misschien was het wel een beetje jakkeren en jagen om 10 minuten eerder in de kerk te wezen dan anders. Ja, nou, we moesten wel eventjes doorgaan. Of misschien zegt u: Nou, we hebben rustig ontbeten. We hebben gelijk geluisterd naar hele mooie paasliederen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Daar hebben we in alle rust naar geluisterd tijdens het ontbijt. Voordat we de dienst begonnen hebben we ook paasliederen gezongen, waarin de jubel op de opgestane Christus een heel belangrijk element was. Wat ik maar zeggen wil is dit, gemeente. Als je nou onze paasjubelliederen is vergelijkt met de stemming waarin Maria en Petrus en Johannes die allereerste paasdag beleven, dan is er toch behoorlijk verschil, hè? Jij hebt toch ook niet gelezen dat Maria liep te zingen, u zij de glorie opgestane Heer? Heb jij gelezen dat Petrus liep te zingen, Jezus leeft en ik met hem dood, waar is je schrik gebleven? U zegt, ja nou u het zo zegt. Wij zitten er veel uitbundiger in vandaag dan de drie mensen op pad uit de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. Gemeente, ik zeg natuurlijk niet dat uitbundigheid verkeerd is, begrijpt u me goed. Maar is het niet zo, gemeente, dat willen u, jij en ik uitbundig zijn, daarvoor moeten wij wel in de stemming worden gebracht. Toch? Een paasjubel tot eer van God. Nou ja, we kijken maar weer eventjes naar onszelf. We hebben prachtige paasliederen gezongen, gemeente. Even een vraag. Bewogen nou alleen je lippen of bewoog nou ook je hart mee? Was je gemoed van binnen ook in de jubelstemming? Wanneer waren wij innerlijk opgetogen en blij en opgewekt dat je zong tot eer van God? Dus niet alleen met je lippen, maar ook van binnen. Was dat nou straks? Zo even? En gemeente, als je nou bij jezelf wat reflecteert, hè? Hoe kwam het nou dat ik met overgave aan God, God heb geprezen? En je stelt jezelf de vraag, en wat motiveerde me nou? Ik kom dan voor mezelf tot de conclusie, ik moet daar telkens weer toe gebracht worden. Door God, hè? Van boven naar beneden. En niet alleen van boven naar beneden, maar ook van buiten naar binnen. Zo werkt het toch? De lof van God zingen, gemeente, daar hebben u en ik begeleiding bij nodig. Daar moeten wij voor worden opgeleid, gedirigeerd worden. En ik dacht dat de Bijbel een prima stemvork is, in de handen van de Heilige Geest trouwens, om opgeleid te worden op de toonhoogte van de paasjubel. We moeten opgeleid worden. Hopelijk gebeurt dat gaandeweg vanochtend. Johannes die beschrijft ons, gemeente, de gebeurtenissen van de allereerste paasdag. Toen het nog donker was, stapte Maria al uit haar bed. En ik heb niet gelezen dat ze is begonnen met het zingen van een danklied. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Niks ervan. Johannes schrijft op en het was donker. Ik weet niet of ik nou buiten mijn boekje ga, gemeente, maar ik heb zomaar de indruk dat dat woordje donker ook iets zegt van haar innerlijke gesteldheid. Dat is ook niet zo heel vreemd, gemeente, als je nog maar net een paar dagen ervoor op een begraafplaats bent geweest. Het laatste wat ze van Jezus had gezien, dat was de graaflegging. Pasen begint niet met een loflied, maar met donkerheid en somberheid en onbegrip en leegte. Dat is al een boodschap voor vanmorgen. Paasgeloof moet worden gewekt. Je moet er wakker voor worden. Trouwens, telkens weer hoor. Telkens weer wakker worden. Is dat niet iets, gemeente, van het geloofsleven? Wakker worden? Niet alleen bij het tot geloof komen. Bij het begin van het leven met de Heere moeten we ontwaken. Maar ook op de leerweg achter de Heere Jezus aan moeten we nieuwe dingen leren van de Heere. En gemeente, voor nieuwe zaken over God en zijn koninkrijk, daar moeten bij u en mij telkens weer onze ogen open. En ook ons hart. Ja, u hebt gelijk. De Heilige Geest die blijft heel wat werk aan je houden. Dat zegt nogal wat over ons, denk ik. Over ons mensen. Het zegt ook heel wat over het geduld van de Heilige Geest trouwens. En je merkt, Jezus is een zaligmaker van begin tot eind. Kijk maar daarvoor naar het drietal in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. Johannes en Maria en Petrus die mogen gaan ontdekken dat hun geliefde meester leeft. Ze waren natuurlijk al lang tot geloof gekomen, hè? Ze hadden zich tot Jezus bekeerd. Ze waren al een jaar of drie bij Jezus in de leer. En dat Jezus de dood de baas was, dat hadden ze natuurlijk gezien. Ze hadden er ogen open gehad toen ze bij Lazarus' graf stonden. Maar dat Jezus nou ook de baas is over zijn eigen dood. Ja. Dat moeten ze gaan inzien en geloven. Maar op die allereerste paasdag, gemeente, zitten hun ogen daarvoor nog dicht. Je zou kunnen zeggen, met hun open ogen staren ze in het donker. Met talloze gedachten in het hoofd over een dode Jezus. Ja, Maria, ze is niet alleen kroongetuige van Pasen. Maria was natuurlijk ook kruisgetuige, hè? Ze had gezien hoe het lichaam van Jezus van het hout af werd gehaald. En Jozef van Arimathea en Nicodemus, die twee schaduwdiscipelen, die waren toen uit de schaduw gestapt. Ze hadden de leiding genomen. Maria stond er met de neus bovenop. En ze zag hoeveel kilo's kostbare specerijen tussen de doeken werden gelegd waarin het lijk van Jezus werd gewikkeld. En de zalf trekt in het weefsel van de windsels. Eerst zijn die windsels nog soepel en plooibaar, kan je ze nog wat aantrekken. Maar die doeken, dat wordt een soort harnasje, een soort kokon waar het lichaam in ligt. En zo hebben ze het lichaam het graf ingetild. En toen is ze maar een poosje gaan zitten kijken naar de opening van het graf. En ze heeft gezien dat de steen ervoor gerold werd. Met al die gedachten stap je bed in. Maar je slaap is heel oppervlakkig. Voordat de wekker afliep, stond ze al naast haar bed. Op de allereerste paasdag om nog wat werk te doen wat was overgeschoten, werk te doen aan Jezus. En dan, gemeente, het prachtige van het evangelie, een mens denkt wat werk te gaan doen, maar het grootste werk en het meeste werk heeft God al gedaan, voordat die vrouw arriveert. Geweldig, God is aan het werk geweest. Ze weet dat nog niet. Ze weet nog niet dat de dood niet het laatste woord heeft en dat Jezus leeft. Dat gaat ze eigenlijk stukje voor stukje en stap voor stap ontdekken. En daarom, gemeente, wij weten die geschiedenis natuurlijk al zo lang. Bij ons is de verrassing er wat uit. Maar je zal in de sandalen van Maria hebben gestaan. Dan stond je natuurlijk aan de grond genageld als je daar aankomt en je ziet dat de steen is afgerold, weggewenteld. Ze weet er geen raad mee. Ze rent weg. Ze begint dus niet te jubelen over de steen is afgerold en Jezus leeft. Wat dat betreft, gemeente, komt de paasgeschiedenis denk ik toch wel heel dicht bij onze werkelijkheid, toch? Is het niet zo dat het paasbericht altijd in een onrustige wereld klinkt, toen, maar ook vandaag? Een wereld vol onrust, vanwege de wereldmachten die elkaar beloeren en bedreigen. VS, China, om er maar twee te noemen. Oorlog in Oekraïne, duurt maar en duurt maar. Een hele stapel ingewikkelde dossiers in Nederland. Tegengestelde meningen. En laten we ook even naar ons eigen wereldje kijken. Is het geen ratje toe, gemeente, bij u en bij mij? Een ratje toe van mooie dingen en van moeilijke dingen. Eigenlijk nooit in balans, hè? Op het ene weegschaaltje, op het ene schaaltje van de weegschaal, daar liggen de dingen waar je ontzettend blij mee bent. De liefde die je ontvangt van de ander. De zorg die je krijgt van de ander. De geborgenheid en de vreugde die je aan elkaar beleeft. Prachtig. Het andere schaaltje is er ook. Angst voor alles wat er gebeurt in de wereld. Moeite die je hebt met je ziek zijn. Spanningen in je relatie. Onvervulde wensen. Pijn vanwege geleden verliezen. Vragen die je hebt over je relatie met God. Vragen die je hebt over je staan straks voor de rechterstoel van God. Vragen over de dood. Die schaaltjes die gaan bij ons zo, hè. Op en neer. En dan zit je op eerste paasdag 's ochtends in de kerk en dan zing je prachtige liederen en psalmen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Prachtig. Schuurt het niet van binnen bij je? Heb jij geen angst voor de dood? Of ben je met zo'n lied eigenlijk bezig met jezelf te overschreeuwen? Zoals een kind in het donker roept, maar ik ben niet bang. Jezelf overschreeuwen. Wie van ons redt zijn ziel van het graf? Gemeente, in de gebroken werkelijkheid van uw, jouw, mijn leven klinkt het paasevangelie. Jezus leeft. De dood is gebroken in zijn kracht. Dringt het door, gemeente, wat dat voor ons betekent? Maria weet echt niet wat er overkomt, hè? Zo heeft ze toch het graf niet achtergelaten. De steen had toch de opening, die was toch afgesloten. En gemeente, zonder grafinspectie te houden, keert ze om. Ze denkt er het haren van. En ze deelt er ideeën met. Ja, had u nou dezelfde keus gemaakt als Maria om dit gebeuren te delen met een man waarvan de intieme kring zei, jongen, had je dat nou verwacht van Petrus? Maria is degene die Petrus het eerste informeert. Apart, hè, gemeente, is misschien ook opgevallen dat Johannes de twee namen van deze discipel noteert. Eerst de naam die hij van zijn vader en moeder kreeg en toen de naam die hij van Jezus kreeg. Eerst Simon en toen Petrus. En ze gaat nou het eerst naar Petrus. Ik heb me afgevraagd, waarom zou ze dat nou hebben gedaan? Zou het niet wezen, gemeente, dat je nou precies hier ziet wat het voor impact heeft als je leerling bent van Jezus? Zou Maria het misschien van Jezus hebben geleerd om juist vanwege die geschiedenis van Petrus om eerst die boodschap maar bij hem te brengen? Geleerd van Jezus. Ze hebben Jezus weggehaald. We kunnen hem nergens vinden, hoort ook Johannes. En dan bijzonder, gemeente, dat Maria, die krijgt van die twee mannen niet te horen. Nou, Maria, pak een stoel, ga zitten, weer wat drinken. Zeg, meid, heb jij dan niet verschillende keren gehoord wat Jezus heeft gezegd? Dat hij moest lijden en sterven en weer opstaan. Maria, ben je nou zo kort van memorie? Ben je het nou alweer vergeten? Nee, gemeente, dat horen we Petrus en dat horen we Johannes niet zeggen. En we horen Petrus niet zeggen wat hij jaren later opschrijft in zijn brief. Ik citeer even uit zijn brief. Even nagaan wat er is gebeurd, hè, tussen de eerste Paasdag en dat Petrus de pen neemt en gaat schrijven. Even opletten. Hij schrijft op: wij hebben toch het profetisch woord dat zeer betrouwbaar is en je doet er goed aan om op het woord van de profeten te letten. Want dat is een lamp die in een donkere plaats schijnt. Woorden van Petrus, woorden van de geest. Jaren later opgeschreven. Na de verschijningen van Jezus, na zijn hemelvaart, na de uitstorting van de Heilige Geest, schrijft Petrus dit op. Hij wist het toen nog niet op die eerste Paasdag. Hij weet geen raad met het verhaal van Maria. En ook Johannes, gemeente, heeft de woorden van Jezus over zijn opstaan niet opgeslagen op de harde schijf van zijn hart. Ja, misschien zegt u ja, maar wat moet ik hier nou allemaal mee? Ligt hier niet een les in, gemeente, om voor onszelf te trekken? Ik bedoel, als wij de woorden van God niet opslaan in onze goede dagen, dan kan je het natuurlijk wel vergeten. Dat je ze beschikbaar hebt in je kwade dagen. Toch? Hoe groter de voorraad bewaarde woorden van God is, des te groter is het fonds dat je beschikbaar hebt als alles ondersteboven ligt in je leven. En ik begrijp echt wel, gemeente, dat realiseer ik me ook. In tijden van crisis is het niet zomaar dat je even een deurtje open doet en allerlei dingen uit je voorraad bijbelteksten put. getroost worden door de Heere met Bijbelwoorden, dat blijft echt een geschenk van God. Dat blijft een werk van de Heilige Geest, maar toch, jongens en meisjes, als je in je jonge jaren, je gezonde jaren, geen Bijbelkennis verzamelt, dan heb jij minder om op terug te vallen als het spannend wordt in je leven. Johannes en Petrus, gemeente, die blijven na het bericht van Maria niet thuis. Ook zij weten niet hoe snel ze op pad moeten. Maar op een gegeven moment lijkt het erop alsof Petrus zijn vaart wat vertraagt. Zijn we niet zo van hem gewend? Petrus, degene die altijd vooraan staat en voorop loopt. U zegt, nou ja, je moet eventjes kijken naar de ogen van Petrus. Je ziet er nog dat ze nog steeds rood zijn, hè? Rode ogen na het verloochenen van zijn meester. Zou zijn berouw hem ook niet hebben getemperd, gemeente, in zijn gang? Johannes die gaat voorop, hij gaat het graf niet binnen. Van buiten werpt hij een blik naar binnen. Hij ziet de lijkdoeken liggen. Johannes heeft het al gezien. En nu Petrus, hij gaat het graf binnen. En het werkwoord voorzien is een ander woord in de grondtekst dan het woord voorzien dat op Johannes van toepassing is in vers 5. Je zou kunnen zeggen, Petrus is meer aan het inspecteren en aan het controleren. Het graf is niet leeg. Er is geen sprake van lijkroof. Want dan was het hele graf leeg geweest. En vlugge vingers, hè, die zouden nooit de lijkwade zo snel hebben kunnen ontwikkelen. Want met zalf doortrokken winsels verwijderen, daar heb je tijd voor nodig. De linnen doeken liggen er nog en het lijkt op een huls, het lijkt op een kokon die er ligt. Waar Jezus als het ware uit is gekropen. Hij ziet dat de winsels leeg zijn. En de doek die over Jezus' hoofd lag, ligt apart. Wat moet je nou zeggen van die doeken? Zijn die zwijgende doeken niet sprekende getuigen? Getuigen waarvan? Die doeken, gemeente, die spreken in de eerste plaats van de macht van Jezus. Die doeken die konden Jezus niet vasthouden. Die doeken die spreken ook van zorg van God de Vader. Want gemeente, met het opwekken van zijn zoon zet God de Vader een stempel van goedkeuring op het werk dat Jezus heeft gedaan. De schuld is betaald, de vloek is gedragen. Alles is voldaan, goedgekeurd. Sta op. Leef. Laat de dood definitief achter je. Gemeente, Jezus heeft sporen achtergelaten, zwijgende doeken als sprekende getuigen. Doeken. Nou ja, jongens en meisjes, jullie wisten toen de Heer Jezus geboren werd. In Bethlehem waren er ook doeken, hè, waar hij ingerold werd. Als kind werd hij gelegd in doeken, in een voerbak. De Zoon van God verliet de hemelse heerlijkheid. Hij werd mens. En die doeken die verborgen toen zijn heerlijkheid. Wat een vernedering is dat voor Jezus geweest toen in de stal van Bethlehem. En nu weer doeken. Ze omknelden de gestorven Zoon van God. Banden van de dood hadden mij omvangen. Denk maar aan die doeken. En daar liggen ze in het graf. Geweldige gemeente. De dood kon Jezus niet vasthouden. En van Johannes lezen we, en hij zag het en geloofde. Johannes begint het te geloven. Wacht eens even. Heeft onze meester niet gezegd dat hij moest lijden, moest sterven en na 3 dagen zou opstaan? Het begint bij Johannes te dagen. Weet u hoe je dat zou kunnen noemen, gemeente? Het is een kleine opstanding in het hart van deze discipel. In het graf waar zijn meester opstond, daar op de plaats van de dood, is er behalve de grote opstanding van Jezus een kleine opstanding in het hoofd en in het hart van Johannes. Ik zou het zo willen zeggen. De opstandingskracht van Christus, die brengt Johannes tot vernieuwing in zijn gedachten en tot vernieuwing van zijn geloofsleven. De doeken, het zijn de sporen van Jezus' opstanding. En die sporen die brengen Johannes op de gedachte van de opstanding van de heiland. Gemeente, mooi hè, dat de Heere God van zichtbare tekenen gebruikt om ons aan iets te laten herinneren. Sporen van Jezus. Ja, dat was toen. Sporen zijn er toch nog? Ik bedoel, als de hoop op je heiland en de liefde tot je meester wat ingezakt is bij je, laat onze opgestane Heere dan niet soms sporen van hem zien. Dat gesprek met die vriendin, waar je iets vertelde over je somberheid en ingezonkenheid. En ze zei, voordat jij naar huis gaat, bidden we eerst met z'n tweeën. Sporen van de levende Christus. Ik kijk naar het doopvont hier beneden. Ook zo'n stille getuige. De God van het verbond leeft. Die avondmaalstafel voor in de kerk. Waar we van tijd tot tijd brood gebroken zien worden. Stille getuigen. Documenten van de levende Christus. Terug naar Johannes 20. Want ze kenden de schrift nog niet dat Jezus uit de doden moest opstaan. Ja, gemeente, dat schrijft hij natuurlijk jaren later, hè, zei ik al. Het is alsof Johannes zegt, tjonge jongen, hadden we toch meer zicht gehad op de schriften? En dan bedoelt hij het Oude Testament. Had Jezus daarvan niet gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen? Hadden we toch de boeken van Mozes en de profeten wat dichter bij ons gehouden? Psalm 16 spreekt hij niet van de heilige die niet in het graf kan blijven? Johannes wil maar zeggen, al hadden we meer zicht gehad op wat in het Oude Testament over de Messias geschreven stond, dan hadden we het veel eerder in de gaten gehad, wat er met Jezus is gebeurd. Dan hadden we geweten dat God de Vader hem uit het graf zou roepen, omdat alles was voldaan. Dan hadden we geweten dat Jezus moest opstaan. Een goddelijk moeten. Omdat God het zo heeft gewild. Er komt een les naar ons toe, gemeente. Als je de Bijbel kent en Gods woord bewaart en overdenkt, dan merk je toch dat het woord van God, dat is de ruggengraat van het geloof. Levend bij een open Bijbel heeft je geloof bodem. In wat zwart op wit geschreven staat, in de woorden van God, zijn beloften zijn vast en zeker. En Gods paasevangelie gemeente kan ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak ons hart en onze zinnen strelen. Peter en Johannes zagen in het graf de doeken liggen. Ze kwamen daardoor tot geloof in de opstanding. Wij hebben de Bijbel. Het zijn de doeken. Het kleed. Waarmee de opgestane Christus zich aan ons laat zien. Ten slotte, gemeente. We leren uit deze geschiedenis vanmorgen. Dat het evangelie van de opgestane Jezus. Dat is een geheimenis. Er is niet één evangelist die opgeschreven heeft hoe het precies is gegaan. Maar dat hij is opgestaan, des te meer. Jezus is de dood te sterk geweest. Gelooft u dat? Of zegt u dat moet bij mij nou elke keer weer doordringen? Leven bij het paasevangelie gemeente, dat is niet simpel. Dat is niet appeltje eitje. Echt niet. Dat Jezus de dood kraakte. En het graf niet het laatste is voor een kind van God. Dat moet bij u en mij landen. Telkens weer. Telkens moeten we en mogen we weer wakker worden voor deze werkelijkheid. Maar als die boodschap ook kleeft aan je hart, dan merk je telkens weer, tjonge, wat een verrassing. Ik kijk toch anders naar de werkelijkheid. Ik kijk er doorheen. We begonnen de preek met de vraag hoe je wakker bent geworden. We worden nog een keer wakker. Weet u en weet jij die je hart verloor aan Christus wat je te wachten staat? U zegt ja, eenmaal zal ik sterven. Ja, hoe noem je dat van een kind van God? Ja, je ontslaapt. En je lichaam wordt in een graf gelegd. Slaapkamer noemen we dat voor een christen. En daar slapen we totdat Jezus terugkomt en dan roept hij ons wakker. Dan zullen we opstaan. En dan laten we de kleren die we aan hadden achter. Grafdoeken laten we achter. En we staan op met net zo'n mooi nieuw lichaam als onze heiland. Voor eeuwig wakker. Wat moet dat wezen, gemeente? Dus nooit meer slapen. Amen. Psalm 68, vers 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het 16e en 17e vers van Psalm 68. Gemeente, laten we samen danken en bidden. We willen u prijzen, Heere, omdat u ons op de hoogte brengt van wat er is gebeurd. Niet alleen op Golgotha, maar ook in de tuin en in het graf van Jozef. Dat uw zoon niet alleen stierf, maar ook opstond om tot in eeuwigheid te leven. Het is Pasen geworden. Ook al heeft onze grote vijand de dood nog wel heel veel macht en kracht, en toch, hij heeft niet het laatste woord. De dood is niet het einde. Voor uw kerk, voor uw kinderen, jong en oud, is de dood een doorgang naar de heerlijkheid bij u. Wat een toekomst, Heere. En daar betrekt u ons bij. En daarom wordt er gepreekt. Daarom lezen we de Bijbel. U wil ons bij die toekomst hebben. Door uw opstandingskracht, Heere Jezus, maakt u ons tot nieuwe mensen. Door de kracht van uw genade en liefde trekt u ons naar u. Opent u ons hart en vernieuwt u onze wil. En trekt u ons achter u aan. Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat de paasboodschap van vanmorgen blijft kleven. Aan de wand van ons hart. Dat wat we hoorden het voor waar houden. Eruit leven. En dat het ons leven stempelt. En dat het ons perspectief geeft. Te midden van de wirwar van ons bestaan. Onze horizon, dat is niet het graf. Maar verbonden aan u is dat uw koninkrijk. Het paradijs, het vaderhuis, de nieuwe aarde met de nieuwe hemel. Laat die toekomst ons heden stempelen. Gedenk ons, Heere, ook vanmiddag als we samenkomen met de leiding en de kinderen van de zondagsschool, als het paasevangelie wordt verkondigd. Wil uw zegen aan die samenkomst verbinden. Laat het paasevangelie licht geven op het levenspad. We dragen de doopleden aan u op die morgen hun ja-woord hopen te geven. Heere, gedenk hen en ondersteun hen. Opdat zij als beleidende lidmaten het licht van uw genade en liefde mogen verspreiden. Wil hen daartoe bekwamen. Ontferm u, Heere, over uw wereld. We danken u voor het leven in vrede en in stabiliteit. We danken u voor het goede dat u ons elke dag geeft, gezondheid en voedsel en veiligheid en vrijheid van godsdienst. Wees ook daar met uw dragende genade waar onveiligheid is en verwarring. We bidden u voor de mensen in Oekraïne, in die vreselijke oorlogssituatie. Geef de leidinggevende daar wijsheid en inzicht bij het verdedigen van hun land. Dat leidt onder het brute geweld van Russische vijandelijkheden. Vertroost hen die geliefden verloren. En die in spanning verkeren omdat hun mannen en vaders aan het front werkzaam zijn. Verzorg met uw liefde het leed dat Oekraïense en Russische medemensen lijden. We bidden u om vrede in Jeruzalem. Waar volken elkaar bestrijden. Laat het de spanning in Jeruzalem afnemen. Wees met uw vrede in Israël. Opdat er levensruimte aan elkaar wordt gegeven. En laat uw heilbrengende genade in de opgestane Jezus kloven overbruggen en gemeenschap stichten. Neem ons in uw hoede. En gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 21. Vers 4 en vers 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. 4 en 5 van 21. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.